Want soms zeggen we van ja, je prikt alleen voor eigen kerk. Ja, je kunt dat tegen mij ook zeggen. Hè. Dit boekje is duidelijk niet gericht op rabiate tegenstanders van migratie. Hè, die juichen als er een boot kapseist in de Middellandse Zee. Maar ik denk dat we vaak onderschatten hoe belangrijk dat het is om te preken voor eigen kerk. Ook om mensen ja, het te laten volhouden. Hè. Je hebt dat ook soms nodig, gewoon te weten van oké, ik sta hier niet alleen, we staan hier met zoveel.
Als je omarmt dat zwijgen geen optie is en dat spreken iets fundamenteel waardevol is, dan pas ontstaan de moeilijke vragen. Omdat als elk woord dat je zegt ertoe doet, wat zeg je dan? Welke woorden gebruik je? Tegen wie spreek je? En hoe luid? Moet je luid en duidelijk zeggen wat je echt denkt, met het risico dat je mensen afschrikt en gewoon preekt voor eigen kerk? Of moet je juist heel strategisch en verbindend spreken en bruggen bouwen tussen groepen, met als risico dat je jezelf een beetje verloochent en dat je misschien de status quo gewoon bevestigt? Het is een voortdurende afweging tussen eerlijkheid aan de ene kant en impact aan de andere. En het is een worsteling die we bij ons aan tafel al heel vaak live hebben mogen meemaken. En voor deze aflevering heb ik een aantal mensen, kunstenaars en activisten geselecteerd die allemaal op hun eigen manier heel eerlijk over die worsteling vertellen. En ik denk, omdat ze allemaal van een andere kant komen en allemaal op een andere plek in dat spectrum zitten, dat ze ons samen wel een heel mooi overzicht van heel dat spectrum kunnen geven en dat het wel helpt, voor mij althans, om zelf die balans een beetje te bepalen tussen impact en eerlijkheid. Ben je benieuwd naar het hele verhaal van die mensen of ben je benieuwd naar andere moeilijke vragen? Dan kan je op onze website terecht, dat is zwijgenisgeenoptie.be. Je kan daar ook meer informatie vinden over hoe je ons financieel kan steunen of je kan je gewoon inschrijven voor de nieuwsbrief als je er nog niet klaar voor bent. Geniet van deze aflevering.
Het is niet evident hoor, om in een samenleving waarin je toch wel soms geduwd wordt in de ene of de andere richting, omdat we nu echt wel leven van de sensatie, leven van de polarisering, leven van de tegenstellingen, om dan toch wel ergens het midden te bewaren zonder dat je ook overkomt als iemand die kleurloos en smakeloos is.
Ja.
Want dat is een heel moeilijk evenwicht, denk ik. Je moet ergens wel nog een zekere integriteit bewaren. Je mag ook niet overkomen als iemand die ja, gewoon geen kant kan kiezen. Mm-hmm. Die soms ook opportunistisch dan is. Hè.
Wat bedoel je?
Wel, ja, in sommige tijden moet je soms bepaalde keuzes maken. In sommige tijden is het moeilijk om het evenwicht te bewaren. Moet je voor bepaalde standpunten durven staan en zeggen hoe het ervoor staat. En als je dat dan niet doet, dan kan dat misschien soms de indruk wekken bij buitenstaanders dat je dat niet doet omwille van opportunistische reden.
Ja. Ja.
Dus je moet er zelf voor waken dat dat niet de indruk is die mensen over jou beginnen te krijgen. Want eens dat die perceptie vertrokken is, dan is die heel moeilijk te keren. Dus daar waar ik voel, dit zijn momenten waar ik mij wel moet uitspreken, dan moet ik dat ook doen. Op die manier behoud je denk ik voor een stuk jouw integriteit.
Wat was het laatste moment dat je herinnert dat je het gevoel had van nu moet ik mij uitspreken?
Het laatste moment dat ik mij toch wel denk ik iets feller heb uitgedrukt was naar aanleiding van de aanslagen die er geweest zijn in Nieuw-Zeeland.
Ja.
Toen was ik gevraagd geweest om in debat te gaan met Philippe de Winter op de zevende dag. Iets wat ik eerder nooit zou gedaan hebben. Mm. Omdat ik denk van ja, met bepaalde mensen moet je niet in gesprek gaan. Maar op dat moment heb ik wel gekozen om het te doen. En kwam ik ook vrij anders over dan wat mensen van mij gewend waren. Dus ik heb heel veel reacties gekregen van mensen achteraf die zeiden, we hebben een heel ander kwaliteit gezien. Ik was misschien zelfs een beetje boos.
Ja.
Ja, ja, echt waar. Daar zat heel veel emotie in.
Ja.
Ja, ik heb me ook op manieren uitgedrukt waar ik misschien anders voorzichtiger zou geweest zijn. Maar ik vond dat dat een moment was waar je dan echt wel even moest duidelijk maken waar het op staat.
Ja.
En dan moet je aanvoelen. En dan zien mensen ook dat dat authentiek is. En,
ja.
Dan gaan mensen jou daar ook niet op pakken van oké, we zijn nu plots de ware aard van die persoon. Of je moet het aanvoelen. Het moet het juiste moment zijn om dat te kunnen doen.
Wat was dat? Wat was dat gevoel dat je dreef om dat moment te pakken en te zeggen van oké, nu moet ik even de vuist op tafel slaan?
Ja, omdat ik heb me de afgelopen jaar keihard ingezet om eigenlijk om handen in eigen boezem te steken en te zeggen, ja. Wat is het aandeel geweest van islam in hetgeen wat gebeurd is? Zowel de aanslagen als een stuk maatschappelijke ontwrichting en zo verder, het falen van multiculturalisme, al die debatten met al die grote woorden. Wel, ik had soms al de indruk dat het debat toch wel te ver in één richting ging.
Hè. Ja.
Dat het te vaak culturaliseren en islamiseren was van problemen zonder oog te hebben voor sociaal-economische factoren die soms bepalend zijn, psychologische factoren. Daar werd eigenlijk minder naar gekeken en zelfs meewarig over gedaan. En dan gebeurde die aanslagen in Nieuw-Zeeland. En dat was voor mij een moment om duidelijk te maken van kijk, extremisme heeft geen kleur. En het moet ophouden om debat enkel maar in één richting te voeren. En dan moeten we ook op dezelfde manier die mensen die mogelijk een voedingsbodem zouden kunnen gecreëerd hebben voor hetgeen wat gebeurd is, moeten we ook op hun verantwoordelijkheid aanspreken. Zoals we ook verwacht hebben bijvoorbeeld om de salafisten,
ja.
Die wij dan beschouwen als zij die voedingsbodem waren voor de jihadisten om geweld te gebruiken, hebben we ook vaak in allerlei termen aangesproken en verantwoordelijkheid, op hun verantwoordelijkheid gewezen. Wel, dan moeten we dat ook wel in een andere richting, op dezelfde consequente manier doen. Dat was ook belangrijk voor mij om dat te doen, zodat ik ook mijn geloofwaardigheid behoud, trouwens ook met mijn eigen moslimgemeenschap.
Ja, tuurlijk. Ja.
Anders krijg je heel snel al het verwijt dat je mee... Of dat je naar de mond praat van en dat je deel uitmaakt van het establishment en dat je meedoet aan het islamiseren van alles. En eens dat die indruk weer in je gemeenschap over u bestaat, dan brengt dat je eigen draagvlak tot nul en houdt je missie eigenlijk ook op.
Enorme noodzaak om iets te zeggen, zit meestal nooit expliciet in een stuk.
Mm-hmm.
Omdat ik voel, nee, het stuk is een reden voor mij om dit te maken en een reden voor mij om die energie te vinden en die kan soms vrij fel zijn. Maar als dat de enige zou zijn, dat gevoel als publiek, dan kun jij daar misschien minder mee. Dus
ja.
Ik probeer dat soms zelf met je weg te doen. Weet Lies is van mij echt gemaakt vanuit... Ik heb echt, ik ga dat nu, dat is echt raar, maar ik heb een bloedhekel aan rijke mensen. Ik kan dat niet aan doen. Ik vind dat heel vervelend. En ik word er zo ontant van. Dat zit niet in dat stuk. Zelfs, misschien zelfs tegenovergesteld. Hey.
Frivoliteit.
Ja, zo'n beetje tonen van oh, rijk en oh, dat is zo spannend. Maar omdat ik denk, ja, ik kan alleen maar mensen wegjagen met mijn... Met mijn super expliciete vorm van verzet of zo, dat ik daar zo mee zou voelen. Dus wat heb ik dan? Een andere reden om dat te maken. Ik wil dat ding hier snappen.
Ja.
En dat voel ik, dat veel meer mensen dan kunnen zeggen, oké, ik snap dat mee met u. En wat vind ik hier nu van?
Ja.
En dan voel je dat ze dan in Engeland voor... In Almeida zaten we heel dicht bij de City, dat is een beetje de Wall Street van Londen. En met al die mensen die Luijendijk heeft geïnterviewd, die komen en ik voel dat die op een andere manier dat interpreteerden. Maar hoe? Want als ik alleen maar puur kritiek zou geven op hun manier van zijn, ja, dan zit ik met mensen die letterlijk in het systeem zitten, zit ik af te... aftweren. Dat is super, dat is voor mij heel belangrijk. Dat ik niet te veel mijn boodschap daarin duw, of ik vernauw wat ik kan bereiken.
Mm-hmm.
Dus...
Wat bereiken?
Een inzicht, een wereldbeeld verstoren. Denk dat ik dat altijd wil doen met alles wat ik maak. Mijn eigen wereldbeeld een beetje verstoren. Of ontwrikken. Wacht een keer.
Mm-hmm.
En dat aan de bezoeker geven. Maar het probleem is, als je te anders bent, dan komt dat niet binnen.
Je moet zo...
Ja.
Een klein beetje.
Ja, dus daarmee is choqueren zo makkelijk, maar ook zo zinloos. Want ja, het verzet u. Stop met communiceren. Het is iets van, wow. Maar als je voelt van, ik kan hier zo'n beetje wrikken, dan is dat wel spannend. Ik vind dat de opdracht van de theatermaker. Het is al moeilijker voor je bij een beeldend kunstenaar, omdat
de basis en werk hangt Hanse Daan in uw living. Je wil niet Hanse Daan in uw living uw wereldbeeld verstoren. Hey, dat wordt deel van een esthetiek en dat wordt een bevestiging van uw wereldbeeld. Maar sommige kunst zit zo zacht op een verheven niveau, maar eigenlijk is dat gewoon een bevestiging van de esthetiek van dat publiek. Hey, van ik ben links met je rijk en ik zit hier en dat is kunst dat ik ook binnen mijn wereldbeeld past. Nee, je wil net, je wil net te wringen. Je wil net, kijk even anders naar de dingen.
Je kent hoogstwaarschijnlijk het boek Bartleby the Scrivener van Melville. Gaat eigenlijk over een klerk die in een groot advocatenkantoor gaat werken. Op een bepaald moment krijgt hij een opdracht en hij zegt: ik denk niet dat ik dat ga doen. En dat is een antwoord dat hij vanaf dan blijft geven. Van, ik denk niet dat ik dat ga doen. Hij zegt niet ja. Hij zegt eigenlijk ook niet nee. Maar hij zoekt die tussenruimte op. En dat vind ik heel interessant. Dat alternatief.
Mm-hmm. Waarom? Ja. Waarom?
Daar zit volgens mij verandering. In dat hele mooie midden, waarin dat twee extremen eigenlijk verenigd zitten. Bijvoorbeeld met 22, het trouwproject waar mijn vrouw en ik gingen trouwen in elk land waar het mogelijk was. Wij hadden even hoe kunnen zeggen van, kijk, we gaan een project maken over de 174 landen waar we niet mogen trouwen. Mm-hmm. Dat had een agressieve daad geweest. Ja. Nu, we gaan ook niet mee. We zeggen ook geen ja, want we gaan niet mee met het feit dat we er niet mogen trouwen. Maar we zoeken eigenlijk dat alternatief. Ja. Dus we gaan naar van, kijk, we doen een positief project. We gaan de landen vieren waar het wel mag. Maar ondertussen heb je wel gezegd dat er zoveel landen zijn waar het niet mag. Heb je er wel even naar gewezen. Ja. En wat kun je daarop tegen hebben?
Mm-hmm. Ja, ja.
Dat is vooral, hè. Mm-hmm. Ik bedoel, iemand kan een hekel hebben aan het feit dat ik op de barricade sta met een bord van iedereen moet kunnen trouwen en al die toestanden. Maar wie kan er iets tegen hebben als ik effectief ga trouwen? Mm-hmm. Sommige mensen, maar niet echt heel veel. Mm-hmm. Allee, ja. Wat wij voornamelijk te horen kregen, waren mensen die zeiden van wow, zijn er maar 22 landen? Dat wist ik helemaal niet. Ja, voilà, daar moet ik u hebben.
Ik moet een samurai denken.
Ja.
Ja. Met de beheersing en met één vingerdruk zijn tegenstander uitschakelt. Ja. Zo.
Maar dat is ook... Weet je, dat midden is ook een hele schone brain space, om het zo te zeggen. Wat ik meestal doe als ik ga praten voor Google, Facebook, weet ik veel. Ik laat meestal in de flyer of weet ik veel, ik laat daar meestal opzetten dat ik gewoon mensenrechtenactivist ben, kunstenaar, schrijver, die daarover gaat praten. Ik vraag altijd om er niet in te zetten dat ik gay ben. En de reden daarvoor is, en dat is eigenlijk zo fijn om dat te zien als je voor een zaal staat, is de meeste mensen, als het over kunst gaat, als het over literatuur gaat, weten, die gaan even op hun gemak zitten. Hè. Ze worden heel wolkig, hè, want ja, het gaat over kunst. Babbelt maar een beetje. Babbelt maar een beetje. Na 15 minuten zeg ik van mijn vrouw. En dan zie je ineens mensen waar rechter zitten, ze van, heb ik dit goed gehoord? En dat is het moment waarop dat je ze hebt. Dat is het moment waarop dat ze ineens hun hoofd openzet van, heb ik dat gehoord? En dan, dat is het moment waar dat je ze binnenhaalt en waar dat je effectief iets kunt planten.
Mm-hmm.
Ja.
Sneaky.
Ja.
Whatever works.
Ja.
Het is mijn persoonlijke keuze om daar wel in te geloven, dat als de juiste omstandigheden er zijn, iedereen zich in elkaar kan vinden. Als de juiste omstandigheden er zijn. En nu is de persoonlijke vraag, wat kan jij doen, wat wil jij doen en waar ben jij op voorbereid om te doen om die omstandigheden te creëren? That's it. En soms heb je de moed om eraan te werken en heb je de moed om te proberen. En dat is, denk ik, mezelf 6 jaar, 5 jaar geleden, om elke dag dat als missie te hebben.
Mm-hmm.
Proberen.
Ja, ook op anderen hun domein. Ook wanneer je zelf geen controle had over...
Gewoon.
Ja.
Te pas en te onpas. Gewoon.
De bruggenbouwer, zo.
Ik heb het gevoel dat ik weer op bruggen heb gewandeld.
Ja.
En
ik ben er al die jaren interviews gegaan en ik dacht... Ja, wow, shit, man.
Maar ook wat met die bruggenbouwer is zo... Ik voel me als... Ja, mijn referenties zijn vaak tekenfilms, maar ik voel me als... Hoe noemt hij nu Felix in Wreck-It Ralph? Je moet een tekenfilm eens kijken.
Dat ken ik niet.
Voor de mensen die het hebben gezien, zullen het snappen.
Wat doet
hij? Fix-It Felix. Hij fixt... Ja. Hij heeft een speciale hamer en hij fixt...
Alles. Ja. Maatschappelijke problemen.
Ja. En nu... Deze heb ik daar... zelf voor gekozen. Deze heb ik een keuze om sommige momenten met in te mengen in gesprekken. En... Maar soms was mijn bedoeling om een gewone pad te bewandelen op sommige momenten, in sommige momenten tijdens de voorbije jaren. En dat plots iemand onder mijn voet een brug heeft gebouwd. En die zei, kijk, hij loopt op de brug weer.
Ja.
Ik dacht, nee, ik was...
I was just
chilling around.
Ja.
En soms heb ik zelf gezegd, ik ga hier een brug proberen te bouwen. En soms was ik echt... Ik dacht dat ik in een park zat. En
ja,
ik heb mijn ogen even gesloten. En toen ik wakker werd, zat ik op een brug. En werd er een beetje voor gekozen dat ik op dat moment... Dat mijn boodschap of mijn woord of mijn blik, dat eentje was van een brugbouwer. Maar... Dus het heeft mijn... Het heeft al mijn energie opgestopt, om eerlijk te zijn.
Maar ja.
Maar ik was... Ik herinner me dat ik was echt... ik was op. Ik was echt op. Wat voor mij zo moeilijk was in die jaren, is dat één... Als je een bruggenbouwer bent, en als je daarin begint te geloven dat je een bruggenbouwer bent... Omdat mensen blijven herhalen dat je een bruggenbouwer bent. Dan moet je je inbeelden dat je letterlijk bruggen bouwt in de stad. En dat je volgende dag wakker bent en dat je ziet dat ze of omver worden geblazen. En dat erna, de dag erna je wordt opgebeld om weer een brug te gaan bouwen op dezelfde plek.
Uh-huh.
Of dat er niemand op wandelt. En de combinatie van beide op sommige momenten... Had ik zo. Dus ik denk dat ik of mezelf, of de combinatie van mezelf en andere mensen mij had laten overtuigen dat ik iets had veranderd. En dan de confrontatie dat niet zo was, was pittig.
Het enige wat je gaat hebben in deze maatschappij is je gemeenschap. En als je dat niet creëert, als je dat niet onderhoudt, als je dat niet probeert op een of een andere manier een lijn in te krijgen zodat mensen daar baat bij hebben, wat heb je dan? Behalve de leegte van individueel successen, de leegte van rolmodel worden, de leegte van... op tv komen of weet ik veel wat. Voor mij is dat leegte. Voor andere mensen kan dat net iets zijn dat hen versterkt in hun persoonlijke doelen. Maar omdat ik zo fundamenteel ben gaan denken vanuit gemeenschap, was zo die individuele ding, werd dat niet zo futiel. Dat ze van...
Mm-hmm.
Wil je een interview doen? Waarom zou ik...
Mm-hmm.
Wie wint daar wat bij, behalve jouw krant?
Ja.
Ik moet niet met jullie spreken. Ik spreek met de gemeenschap.
Mm-hmm.
En wie dat die gemeenschap is, ontdekken we wel. Iedereen die in België als zwart is bestempeld. Ja, dat is de gemeenschap. En dat is het interessante dan, wat je dan krijgt in België natuurlijk. Van ja, maar waarom is er nu niet hokjes aan het dingen? Maar ik heb die hokjes niet gecreëerd. Jullie hebben die gecreëerd. Ik kwam hier aan als Mohammed, Fulani, Adinka, klein jongetje. Jullie hebben gezegd, je bent zwart. Ik heb tegen jullie gezegd dat ik dat niet per se was. Jullie hebben gezegd van wel. Ik denk, oké. Okay. I guess. En daar heb ik heel veel inspiratie gehad uit Steve Biko in Zuid-Afrika. Die ja, vanuit echt zo die omarmen van die zwartheid. En niet per se om afstand te doen van andere mensen, maar juist om jezelf te vinden. Omdat je anders constant moet bikkelen over wie dat je bent, omdat mensen dat niet willen begrijpen. Dus als ik dan zeg van, dan, ik wil dingen doen voor de zwarte gemeenschap, dan wil ik je eigenlijk niet meer horen. Dat is voor mij echt dat moment van, we done. Ik moet niet horen van, ja, maar dat is zo daar en dat is dat hokjes en dat afstand en dat verdeling. Maar ik verdeel niemand. Ik creëer en ik zit constant in de samenleving. En de samenleving waar dat ik in zit, verdeelt meer dan dat ik dat doe. Want het einde van de rit, alles wat ik creëer, komt net de samenleving ten goede. Want een samenleving met sterke individuen, die vertrekken vanuit zelfliefde, kunnen alleen maar een samenleving ten goede komen.
Zelf heel blij van als ik zo in ons archief zit te graven en op een waardevol fragment stoot en dan besef dat wat die persoon in dat fragment zegt exact hetzelfde is als wat iemand vorige week is komen vertellen. En om die dan te mogen combineren met elkaar, vind ik fantastisch. Ik heb bij het maken van deze aflevering 3, 4 nieuwe moeilijke vragen bedacht, die allemaal wel de moeite zijn om met een eigen aflevering te beantwoorden, of te proberen beantwoorden. Vind jij ook dat wij die afleveringen moeten blijven maken en dat we op zoek moeten gaan naar inzichten doorheen onze gesprekken? Dan kan je ons steunen. Dat kan door deel te worden van ons mecenaat. Meer informatie daarover vind je op zwijgenisgenoptie.be/mecenaat. Of je kan ons ook gewoon eenmalig financieel steunen met een donatie. Dat is via zwijgenisgenoptie.be/doneer. Ik mag ook niet vergeten om onze sponsor te bedanken. Dat is Supergoods, dankzij wie wij hier met mooie ecologische kleren kunnen zitten. En ik mag ook niet vergeten om u te bedanken om te kijken, om te luisteren en om te delen. Dank u wel.